Zullen wij deze bijeenkomst aanvangen door te zingen uit Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. En wat er meer volgt uit 72, vers 7. Gods heilig woord wordt u vanavond voorgelezen uit de brief aan de Hebreeën, het 13e hoofdstuk, vers 1 tot en met 17. Dus Hebreeën 13, 1 tot en met 17. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de erbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommige onwetends engelen geherbergd. Gedenkt de gevangenen alsof gij mede gevangen waart. En degene die kwalijk gehandeld worden alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen. En het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, noch ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar, van de welke geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt ze onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is u niet nuttig. Tot zover. Zullen wij samen Gods heilig aangezicht vragen om een zegen voor deze avond. Heere, daar mogen wij u wel voor danken, dat wij hier vanavond samen mogen zijn in een gezamenlijke bijeenkomst van twee gemeenten. En dat wij gezamenlijk mogen herdenken dat u naar een diep vervallen kerk hebt omgezien. En dat u zoveel mensen teruggebracht hebt naar uw woord. Dat bevrijdende woord van vrije genade. Door het geloof alleen. De schrift alleen. Door genade alleen. Daar mag van ons niets bij. En het hoeft ook niet. Heere, en wij danken u dat u zo'n helder licht ontstoken hebt. En dat daar een hervorming gekomen is in leer en leven, en de kerk als het ware herboren is, en uw lof verkondigd is uit zoveel harten en monden. En als wij vandaag daaraan mogen gedenken met dankzegging, bidden wij u, Heere, of u nog redenen wilt nemen uit uzelf, in ons zijn ze niet, of u nog over een diep vervallen kerk wilt opstaan, zo verscheurd en verdeeld, voor het grootste deel de weg helemaal kwijt. We zijn nog verder weg dan in de tijd van de reformatie. Zo ver dat u alleen ons helpen kunt. En wij bidden u om de Heilige Geest, dat die in onze harten groot verlangen zou ontsteken naar de verheerlijking van uw naam en naar de opbouw, bewaring, vermeerdering van uw kerk, afbraak van het rijk der hel, en dat deze avond strekken mag, Heere, tot die grootmaking van uw naam. En dat onze harten ontstoken mogen worden van de liefde Gods. Gedenk ons, zoals we zijn samengekomen en we dragen de sprekers aan u op voor deze avond, dat u ze te spreken geven zou. Heere, het ziet en wacht alles op u. En dan lijkt het deze avond wel iets van een hele tijd geleden, dominee Van Koten op de preekstoel en geen scheuring. Maar er is al zoveel gebeurd in de achterliggende jaren. Heere, wij kunnen het niet oplossen. Maar schenk ons eenheid in waarheid. Niet ten koste van de waarheid. Maar eenheid in waarheid, Heere. En dat u in Nederland planten zou, een banier vanwege die waarheid. En dat zij mag één kudde, één herder. En dat wij allemaal schuldenaar voor u mogen worden. Dat niet een ander het gedaan heeft, of een andere kerk het gedaan heeft. Maar dat wij verbrokenen van hart mogen worden en zijn en blijven. U te belijden al onze zonden. Wees zo met ons, om Immanuel alleen. En wij dragen aan u op, Heer, het bijzonder deze avond. Alle martelaren, al uw gevangenen, al uw verdrevenen, al uw rechtelozen. Over het hele wereld rond. En ziet u op hen neer in gunst van boven. En vertroost hun harten. Zoals u het alleen maar kunt. Alles uit genade alleen. Amen. Als de Heer Jezus wordt uitgeleid uit Jeruzalem. Met die kruisbalk op zijn rug, dan staan daar aan twee kanten van de straat allemaal mensen, belangstellend publiek of nieuwsgierig publiek. En die mensen denken, ach, arme Jezus toch. Maar de Heere Jezus zegt, weent niet over mij, maar weent over uzelf. En daar gaat hij. De Zoon van God als een uitgestotene. En zijn eigen volk heeft hem verworpen. Weg met deze, kruis hem. We hebben geen koning dan de keizer. Veroordeeld tot de dood als een godslasteraar en een oproermaker. Uitgeworpen. Weg met hem. En zo gaat hij de stad door. De stad uit. En daar buiten die stad staat Golgotha. En daar worden de gekruisigden terechtgesteld. En voor de soldaten was het routinewerk. En ze hebben niet beseft wie hij was. Die zij hebben uitgekleed, vastgespijkerd. En daar hing hij tussen hemel en aarde alsof hij een schandvlek was. Hij was de lieveling van de hemel en hij hing daar als de meest gehate van de mensen. Veroordeeld tot de meest verschrikkelijke dood die men in die tijd bedenken kon. En dan hebben wij gelezen, Hebreeën 13 vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Zijn smaad hij dragende. En het is of de Hebreeënbrief hem aanwijst, met de vinger aanwijst en zegt, ziet u hem? Ziet u hem daar hangen? Als een vloek, zonde gemaakt. Laat ons dan tot hem uitgaan. En dat betekent alles verlaten, wereld verlaten. Oude natuur doden, die Joodse godsdienst verlaten, dat was in die tijd waar het om ging. Die Joodse godsdienst, die schaduw hebben afgedaan. De Heere is gekomen, die tempeldienst niet meer nodig. En we lezen zo heel nadrukkelijk, we hebben een altaar van de welke geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Het is of het een of het ander. Dat is het radicale van het christelijk geloof. En in de Romeinse kerk was het altijd en. Dus geloof en werken. Schrift en kerk. Genade, maar toch ook verdiensten. En dan gaat die reformatie terug naar de schrift en dan klinkt opnieuw die radicale boodschap. Het is of het een of het ander. En dat betekent, u kunt niet en de wereld lief hebben en volharden in een godsdienst waar Christus in ontbreekt. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, en er staat erbij, zijn smaadheid dragende. Als u daarvoor uitkomt dat u bij hem hoort, de gekruisigde, u zult worden uitgeworpen als een schandvlek, als een godslasteraar, als een ketter en als een opstandeling, als een krankzinnige en als iemand die het leven niet waardig is te leven. En wie gaat dan tot hem uit? Ik vraag nog niet eens, zou u dat doen, zou u tot hem uitgaan? Maar wie zijn het die dan toch de kosten overrekenen en tot hem uitgaan? Liever met hem zijn smaadheid dragen dan, dat was de keus van Mozes, hè? De smaadheid van de Heer Jezus liever hebben dan het prachtigste van de wereld. Liever met hem in de gevangenis, liever met hem gekruisigd, liever met hem veroordeeld dan zonder hem een rustig en genoegelijk leven te leiden. Wie zijn dat? Misschien heb je er stilletjes al over nagedacht wie dat zijn. Wie zijn dat? Dan moet je wel heel veel van de Heere Jezus houden. Dan moet hij meer waarde voor u gekregen hebben dan 30 zilverlingen. Dat is waar. Waar zijn die mensen die zoveel van Christus houden, dat ze liever met hem gekruisigd worden dan zonder hem rustig, welvarend leven? Die kunnen er alleen zijn als God dat hun geeft. Wij zijn geen helden. Maar alle martelaren van de kerk die daar geweest zijn en nog zullen zijn, dat heeft God ze gegeven. Dus ziend op jezelf, hè, dan denk je, zou ik iets voor hem over hebben? Misschien nog niet eens een boze blik of een vraag, net als Petrus in het paleis van Caiaphas. Maar hij houdt zijn kerk vast. En hoe minder je vertrouwt op eigen kracht en eigen liefde, hoe meer dat u ervaren zult dat hij kracht geeft en zijn liefde het hart vervult. En zo zijn ze er altijd geweest. Ook in Nederland. Ook nu. God zorgt ervoor dat er mensen zijn die de Heer Jezus liever hebben dan de hemel. En die de zonde bitterder achten dan de hel. Die mensen die in zichzelf niets goeds vinden, maar in hem het leven gevonden hebben. En voor hen is het gemis van deze onmisbare iets ondraaglijks. Guido de Bray, ook een martelaar, hè? Die heeft dat beleden. Het gemis van zijn vriendelijk aangezicht is erger dan de hel. En als hij zijn vriendelijk aangezicht verheft over je, dat is zoeter dan de hemel. Verstaat u dat? Want deze tekst komt vanavond ook tot ons. En in de wereld wordt het grimmig. En in Nederland waait al een heel tijdje een koude wind. En dan zal het erop aankomen. Niet zozeer of u bij de juiste denominatie behoort hebt, maar wie de Heere Jezus voor u is. Of u gestorven bent aan alles wat niet Christus is. En het leven gevonden hebt in Hem. Dat er iets van verstaat wat Paulus zei. Ik ben met Hem gekruisigd en toch leef ik. Maar ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Op de eerste bladzij van het Martelarenboek staat die tekst uit Matteüs 10. En daar wil ik mee afsluiten. Wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader. Als ik wederkomen zal met de engelen Gods. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, met zijn mond of met zijn levenswijze, die zal ik verloochenen voor mijn Vader. Zullen wij met elkaar nog gaan zingen? En dan geef ik het woord aan dominee Van Koten. Gaan zingen samen uit het gebed des Heeren, het 9e vers. Want u is koninkrijk, o Heere, u is de kracht, u is al de eer. U die ons helpen wilt en kunt. En wat er meer volgt uit het gebed des Heeren, het 9e vers.
Wij dachten een ogenblik te spreken over het 7e vers van Hebreeën 13. Gedenk uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Een maandagavond vroeg ik op catechisatie: jongens, weten jullie wat het een vrijdag is. Ja, zegt de jongen, Halloween. Halloween. Ik zei, ja joh, helaas. Dat feest van Halloween, wat eigenlijk een bespotting is van de dood, het sterven, dat vindt plaats op 31 oktober. Dat heeft te maken met het feit dat op 1 november het Allerheilige is en op 2 november Allerzielen. En dan wordt er voor alle, in de Roomse traditie, wordt er voor alle overledenen gebeden die men zo'n beetje kent. Er worden even de zielen uit het graf gehaald, dan bidden we voor ze. En dat is zo'n beetje een eigen leven gaan leiden en het is vreselijk, Halloween. Je zou bijna zeggen het woordje hel zit erin, het is in ieder geval hels. En het kan zomaar gebeuren dat er een man is, een jonge man of een jonge vrouw, die heeft een jek aan. En als je dan de volle lichten erop schijnt, dan lijkt het wel of er een skelet loopt. Een wandelend skelet. Er wordt gespot met grafkisten. Kortom mensen, ik ga er niet verder op in, het is te akelig om over te spreken. Halloween. Halloween. Onder de kleine kinderen. Een feestje. Over de dood. Als er een dominee is die vertelt wat de ernst is van dood en eeuwigheid, wat het is om buiten de Heer Jezus te leven en te sterven, dan zeggen ze, hé, die man die maakt de kinderen bang. Jaren geleden kocht ik in Woerden een boekje dat ging over Jane Grey. Dat was een koningin die maar 9 dagen koningin was. En die eindigde in Engeland de marteldood. En ik kwam in de winkel, ik zeg wat een hele stapel van die boeken. En toen stond er een van die boeken, ik heb er toen heel wat meegenomen, want destijds hadden we zo'n puzzelrubriek, dan konden de kinderen een boekje krijgen als ze zoveel vragen hadden gemaakt, weten we misschien de ouderen nog. En toen stond er een van die boekjes, hoe kunnen mensen zulke boeken schrijven? Zo gruwelijk. Dat was niet gruwelijk. Dat was de werkelijkheid. De vervolging om het geloof. Maar ook wat een mens mag vinden in Christus. Goed, er was ook nog een andere jongen of een meisje, weet ik niet meer. Nee joh, het is op 31 oktober hervormingsdag. En zo is het. 31 oktober, dan herdenken wij de hervorming. Dan is daar dat feit geweest dat Luther zijn 95 stellingen aansloeg aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. En dat feit dat is eigenlijk in het algemene geheugen terechtgekomen. Dat is de herdenking van de reformatie. En daarom willen wij vanavond gedenken de voorgangeren die het woord Gods gesproken hebben. En we willen hun geloof navolgen aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. In de tekst wordt er gesproken over het gedenken van uw voorgangers. Het gebeurt nog wel eens dat er bepaalde gemeenten zijn waar een predikantenbord hangt en dan staat er boven gedenk uw voorgangers. Maar als je dan het lijstje gaat bekijken, dan zeg je, hé, moet je die ook nog gedenken? Moet je daar ook nog aan denken? Die man heeft wel een dwaling gebracht. Nou, we kunnen beter dat maar niet doen. Zonder tekst. Misschien kun je ze ophangen inderdaad, predikers. Maar beter wat we hier kennen, Gods wet of de 12 artikelen. Gedenk uw voorgangeren. Wat wordt hier toch mee bedoeld? Want Ik las eens een preek van dominee Steenblok en die deed dat bij het overlijden van dominee Kersten. En ik las er een van dominee Kunstli en die deed het bij het overlijden van Kool Brugge. Maar is daarop deze tekst toepasbaar? Als we heel eerlijk zijn, dan moeten we direct naar de tijd gaan waarin dit geschreven is. En deze brief of deze preek die is geschreven aan de christenen, de Joodse christenen, de Messias belijdende Joden in Rome. En onder die Romeinen in die dagen regeerde de wrede keizer Nero. En voor christenen was er geen plek. U weet het misschien vanuit de geschiedenis. Dat die man het presteerde, die wrede Nero om zelfs mensen als fakkels in zijn tuin neer te zetten. Brandende mensen als fakkels in zijn tuin. Kijk eens, is dat geen mooie verlichting? Doodbrandende mensen. Ik had op de lagere school een schoolmeester. En die vertelde ons, het gebeurde namelijk dat er een jongetje was. Die had een vlieg in de inktpot gedompeld en daarna liet hij hem rondfladderen. En het beestje was natuurlijk, het insectje was wat zwaar geworden, dus dat insectje valt. En toen begon hij een vleugeltje eruit te trekken. En toen een pootje en op een gegeven moment spattelde het diertje niet meer. En die meester werd er zo boos. Hij zegt, zo is Nero begonnen. Zo is Nero begonnen, of het zo geweest is, weet ik niet. Maar zo is Nero begonnen. Het begon bij een mug, een vlieg. En het eindigde bij mensenlevens. In die tijd waren er ook leidslieden. In die tijd waren er ouderlingen daar in Rome. En die moesten ook hun leven bekopen. En in dat verband zegt hier de schrijver van de Romeinen, van de Hebreeënbrief. Ik denk eerlijk gezegd dat het Paulus is, maar geleerden die ontfutselen me dat. Die zeggen, Paulus heeft een hele andere trend van spreken of redeneren. Maar zijn kennis van het Oude Testament is fabuleus. Dat is echt rabbijns. Dat is bekeerde rabbinaliteit. Nou, goed, laten we het maar rusten. Maar hij zegt, gedenk die voorgangers die het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Gedenk aan die voorgangers. En dat is niet, dat is een gewoonte die je nog wel eens tegenkomt, dat men bij het sterven van iemand zegt, nou laten we even een moment stil te hebben om iemand te gedenken. Ik weet daar nooit zo goed raad mee en dan ga je weer verder. Maar dit gedenken waar hierover gesproken wordt, over die voorgangers, die leidslieden van toen, dat is een gedenken zoals wij dat ook kennen uit de uitdrukking gedenk te sterven. Gedenk te sterven. Of gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Gedenken. Reformatie is niet alleen even denken aan, ja dat is toen ook gebeurd, en even wat feitjes op een rij zetten. We moeten dat toch niet vergeten. Maar dat is iets om constant bij te leven. Niet om mensen te verheerlijken, maar om de Here te dienen. Om als het ware een voorbeeld te hebben in degene die ons zijn voorgegaan. Gedenk uw voorgangeren. Het Duitse woordenboek spreekt hier over degene die het volk vuren. Vuren. Daar zit het woord vurer in. Oh, in Duitsland hebben ze zo'n leidsman gehad die het volk als het ware te gronde geholpen heeft. Maar hier, gedenk uw voorgangeren. Gedenk degene die u zijn voorgegaan. Gedenk degene die u het woord Gods verkondigd hebben. En dat in alle oprechtheid. Want er wordt in het gedeelte wat u is voorgelezen ook gesproken over vreemde voorgangers. Waarvan staat, en wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Wordt niet omgevoerd met verscheidene vreemde leringen, ketterijen. Maar houdt u aan het woord Gods. En het mooie, geliefde, is wanneer we in de grondtaal lezen het woord Gods. Dan staat daar het woord logos. Logos. En weet je waar je dat woord ook in tegenkomt, beste mensen? In Johannes 1. En daar staat, en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wie is dat woord? Dat is de Zoon van God. En als er dan hier staat, ze hebben nu het woord Gods verkondigd. Dan hebben ze als het ware ook de Zoon van God verkondigd. Dat was precies het tegenovergestelde van die mensen die bleven hangen in spijzen. Die bleven hangen in spijzenwetten uit het Oude Testament. Waarbij juist bij het scheuren van het voorhangsel dit voorbij is gegaan. Dat hoeft niet meer. We hoeven nou niet ons meer bezig te houden met allerlei spijswetten en noem alles maar op. Nu is het, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik voor u gemengd heb. Hier is de uitnodiging om het lam te volgen, om de zaligmaker te omhelzen als een arme verloren zondaar. Gedenk uw voorgangeren die u dat woord Gods gesproken hebben. Dan staat er in het oorspronkelijk ook, ja neem me niet kwalijk dat we zoveel uit die oorspronkelijke taal naar voren halen. Maar dat is ook het mooie van de reformatie. Ze zijn teruggegaan naar de bronnen. Ze zijn teruggegaan, wat staat er nou eigenlijk? En worden we niet om de tuin geleid? En dan staat er eigenlijk het woord laleo en daar zit het woord. Dat klinkt raar, er zit wat lallen in. En als er iemand lalt op de straat, dan hoor je het van verre klinken. Nou, met eerbied gesproken, dat woord Gods moet luid verkondigd worden. Dat hebben ze gedaan, die mannen. Die mannen daar in Rome, die hebben het woord Gods luid verkondigd. Die hebben dat woord heerlijk onder het mensdom gebracht. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Gedenk nou die voorgangers. Die u dat woord Gods gesproken hebben. En volgt hun geloof na. En dan staat er opnieuw een woordje. Dat kun je ook vertalen met imiteren. Ja, daar heb ik wat moeite mee. Hè? Imiteren. Je kunt niet nadoen. Dit kun je niet nadoen. Dit is niet na te doen. Want dat komt op een gegeven moment toch uit. Alhoewel. Ik lees in 1 Korinthe 13 dat er mensen zijn die hun leven overgaven tot verbranding terwijl ze de liefde niet hadden. Je komt tegenwoordig mensen tegen, ik denk bijvoorbeeld onder de islam, die mensen die hebben er alles voor over. Die denken dat ze in een mum van tijd in hun zogenaamde hemel zijn, een bom gordelen, maar boem. Ze zijn thuis, denken ze. Hebben er alles voor over. Die mensen hebben er alles voor over. Toen ik een kind was, heeft Jan Pallag zich in Praag met olie overgoten. En die man die is verbrand. Jan Pallag, dat was in strijd tegen het overheersende communisme, een protestactie. En ik herinner me nog van school dat we 2 minuten stilte moesten houden. En later, toen ik groter werd, dacht ik, wat hebben we gedaan? We hadden beter kunnen zeggen, o God, bekeer ons tot u. Want dit is geen actie geweest ter navolging of om te waarderen. Dit is een publieke zelfmoord. Dit is je leven overgeven tot verbranding zonder de liefde. Hier zit geen liefde in. Hier zit niet in de blijdschap om voor Christus te mogen lijden. Het is ons zojuist voorgehouden. Het is ons juist voorgehouden. Dat dat een zaak is die van ons niet uitgaat. We hebben hier een man gekend. En die zei wel eens, als ik nou eens dat geloof had van die martelaren. Als ik dat geloof en als ik nou zoveel zekerheid had. Want die las nog wel eens die boekjes van de vervolgde kerk. Die heb je dat gelezen. En die zo gemarteld, dat ik dat geloof nou had. Dat geloof heb ik nog niet. En dan zei ik altijd, joh, maar er staat, het is hun, dat zei de dominee ook, het is hun gegeven om voor de naam des Heren te lijden. Dus nooit moeten die mensen zwaar in de hoogte gesteld worden. Dat is de fout van Rome geweest. Die heeft die martelaren van de vroege kerk, die hebben ze in de hoogte gestoken. Die hebben, ja, dat zijn zulke bijzondere mensen. En daar hebben ze 1 november aan gewijnd, allerheiligen. Ik zou niet weten hoeveel heiligen er zijn. Ik zou niet weten hoeveel heiligen er zijn. Duizenden. Op zijn minst 3000. En voor elke heilige is er een speciale dag ingericht. En er zijn heel veel kerken ook aan die heiligen gewijd. Ook deze kerk, die is ooit gewijd aan Johannes de Doper. En er heeft hier in de kerk een altaar gestaan. En daar heeft of een klein stukje van een botje van Johannes de Doper in gezeten. Of een doekje wat met dat botje in aanraking is geweest. Want dat was een totale reliekenzwendel. Zodanig dat iemand wel eens opmerkte, als alle beenderen van Petrus die ze verzameld hebben waar waren, dan moet een reus van een man geweest zijn. En zo is dat ook hier. En die kregen een speciale aanbidding. Want als je nou riep tot de hemel in de naam van zo'n heilige, van zo'n martelaar. En je merkte dat je beter werd van een kwaal of wat dan ook. Of je iets vond waar je verloren was. Dan zei je, ja, dat is een, die is zalig verklaard en na de zalig verklaring zelfs heilig verklaard. Er werd zelfs gezegd, die mensen hebben zoveel goede werken gedaan, want die hebben hun eigen bloed gegeven voor de naam en zaak van de Heer. Die hebben het bloed van de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet nodig. Die hebben het bloed van de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet nodig. Maar zo is het niet. Gedenken van die voorgangeren is wel een gedenken met mate. Het gaat erom dat ze het woord Gods verkondigd hebben. En dat de uitgangen van hun wandel de eeuwige zaligheid mogen zijn. En dat niet vanwege die mens, maar vanwege Jezus Christus die gisteren is en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. En daar mochten ze op steunen, daar mochten ze op leunen, daar mochten ze op bouwen. Gedenk uw voorgangeren. In het martelarenboek, zojuist genoemd. In het martelarenboek, in de uitgave van Kuiper, citeert hij een oudvader, namelijk Franciscus Riderus. En ik kan dat uiteraard niet allemaal onthouden. Maar ik heb het voor u opgeschreven. Zo mooi voorwoord. En dan zegt Riderus dit. Wanneer een martelarenboek geschreven wordt. En waardoor en als daardoor de waarde van Christus bloed in mindere achting komt. Maar het bloed van de martelaren hoger gesteld wordt. dan kon beter dat bloed onder de aarde begraven zijn. Want, en dan krijgen we het. Christus bloed, dat is priesterlijk bloed. Het is het beloofde bloed. Het is het noodzakelijke bloed. Het is het bloed van het verbonden genade. Het is het bloed van het Nieuwe Testament. Het is het borgbloed. Het is het koopbloed. Het is het losbloed. Het is voldoenend bloed. Het is het strafdragend bloed. Het is het verzoenend bloed. Het is het reinigend bloed. Het is het spijzigend bloed. Het is het wegbereidend bloed. Het is het krachtige bloed. En dat is niet zo bij het bloed van de martelaren. Cyprianus zei: het bloed van de martelaren is een zaad. En dat is toch niet waar. Al is het wel waar, dat waar wij zien hoe mensen toch geloof ontvangen door de martelingen heen, dat daardoor de kerk wel groeit. Want de kerk blijkt in de verdrukking te groeien. In de verdrukking te groeien. Want wij moeten toch eerlijk zeggen, waar gaat het heen met ons land en met ons volk? Als we uitslagen van de verkiezingen nemen, dan huiveren we toch. Dan huiveren we toch. En als we dan zien in hoe in landen waar de vervolging daar is, er een belangstelling is voor Gods woord. Maar niet nog dan, niet vanwege die mens die gemarteld wordt. Maar vanwege de kracht die er mag zijn in de bloedgerechtigheid van de Heer Jezus. En waar die mensen uit leven en waar ze hun hoofd op neerleggen. Kijk, en dat is nou wat hier staat. Gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben. En volgt hun geloof na. Volgt hun geloof na. Dus dat heeft niet met een imitatie te maken. Maar volgt het hun geloof na. Zoals er ook in de Johannesbrief staat. En volg het goede na. En niet het kwade. Dat is wandel in dat spoor. Ga een wandel aan. Een wandel met God. Zoals een Henoch die mocht hebben. En een Noach. En een Abraham. Als een arme zondaar. Samengebracht met het lam. En dan gaan ze. Hij gaat voor. En de zijnen volgen hem. Laat ons dan die voorgangeren gedenken en hun geloof navolgen. Hun geloof, dat is hun vertrouwen op de Heer Jezus. Je mag het ook lezen als hun geloofsleer, de leer des geloofs. Dus dat is de leer van het geloof. En wat is de leer van het geloof? Dat is dit, dat ik me restloos overgeef aan de zaligmaker en leef uit zijn kruisverdiensten. Dat is het geloof. Dat is het geloof. Dat is het vaste vertrouwen. Dat het met mij niets is. En dat hij mijn alles is. Dat is vertrouwen. Ik heb wel eens meer gezegd dan de catechisanten. De geloven, dat in het gewone leven zeggen wij wel eens geloven in de Nederlandse taal, dat is een werkwoord. Maar ik zeg, dat is geen werkwoord. Geloven, dat is een stopwoord. Ik werk niet meer. Het is voor mij gedaan. Ik heb het laten doen. Ik leef uit zijn kruisverdiensten. Geloven is niets doen. Een stil vertrouwen. Hoe krijg je vertrouwen? Ja, hoe hebt u vertrouwen in uw man gekregen, in je geliefde? Hoe hebt u vertrouwen gekregen in een bepaald iemand met wie u handelt? Hoe hebt u dat vertrouwen nou gekregen? Dat zat hem niet in u, maar dat zat hem in die ander. Het is eigenlijk zo heel eenvoudig. Het is zo eenvoudig. Ons doopsformulier zegt: de Heilige Geest eigent toe wat we in Christus hebben. Er zijn mensen die zeggen: ik weet niet hoe dat moet, die toe-eigening van het heil. Mensen, ik kan het ook niet. Ik kan me niks toe-eigenen, helemaal niks. Maar de Heilige Geest eigen toe aan wat Christus hebben. Dat betekent, die geeft het vertrouwen. Des te meer ik hoor van die dierbare middelaar, des te meer gaat mijn hart naar hem uit. En leer ik alles te wantrouwen. En op hem alleen te bouwen vertrouwen. Dan gaat altijd van die ander uit. En dan zeg ik wel zalig, hij die op u bouwt. En zich geheel aan u toevertrouwt. Ja, de leer des geloofs, die hebben ze gepredikt. En nu moeten we aanschouwen de uitkomst van hun wandel. En dat aanschouwen, dat is heel goed kijken. Goed kijken. En dan gaan we zo kijken. Waar loopt dat nou nog op uit? Nou, dat loopt uit op de hemelse heerlijkheid. En als we dan vanavond in een uur van reformatieherdenking bij elkaar zijn, dan kan het toch geen kwaad om toch ook iets verder te kijken dan alleen deze mannen, deze ouderlingen daar in Rome. Want als wij Hebreeën goed lezen, dan vinden wij daar ook nog andere voorbeelden, wel niet zozeer van voorgangers, als wel van mensen uit het volk. Gewone, eenvoudige mensen, als een Abraham die geroepen werd uit Ur der Galdeeën, of zijn vrouw Sara, of Simson, hoewel die niet zo'n mooie reputatie had, maar toch in alles, geleid door de Heilige Geest, een Gideon, een Jefta, de geloofshelden uit de geloofsgalerij. En dan zeggen we het weer helemaal verkeerd, want het zijn geen geloofshelden. Dit zijn mensen die de Heere geloof geschonken heeft en die dat geloof ook hebben geopenbaard in hun vruchten. En wel nu, zo mogen wij nog meer voorgangers hebben. En dan gaan we nu denken aan wat er 1500 jaar na deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 1500 jaar nadat deze brief geschreven of deze preek aan het papier is toevertrouwd door de leiding van de Heilige Geest. Want toen zijn er ook mensen gekomen die het woord van God herontdekt hebben. Het woord van God is onder de deksel gekomen, is onder het stof terechtgekomen. En een man als Maarten Luther heeft dat woord weer mogen herontdekken. En vandaar die uitdrukking sola scriptura, de schrift alleen. Maarten Luther heeft het mogen ervaren dat de gerechtigheid niet ligt in de werken van de wet, in het doen van het onze. Oh, wat heeft die man daar een arbeid aan gehad. Die man die zegt, ik heb mezelf tot een geraamte gegezeld. Ik heb me tot een geraamte gegezeld. Ja. Maar het bracht hem niets. Het bracht hem niets. Het juiste zicht op de Heer Jezus ontbrak. Ze hielden hem voor. Ja joh, je kunt zomaar niet tot de Heer Jezus gaan. Dat is zo'n grote verborgenheid. Dat heb ik wel eens meer gehoord, u joh. Dat is een grote verborgenheid. Nou, die moet dan ook ontvouwd worden. Dat is de prediking. Dan moeten we het gaan proberen naar voren te brengen. Wat verborgen is, dat moeten we als het ware trachten te onthullen. De verborgenheid, die moet geopenbaard worden. Daar is de prediking voor. Dat moet laleo, hoe heet het nog? Dat moet uitgeroepen worden. En dat heeft ook Maarten Luther mogen doen nadat hij ermee bekend werd. Want hij dacht, Ja, we staan bij God de Vader in de schuld. En nou is daar de Zoon van God die zijn bloed gestort heeft. Maar dan zei ze, ja joh, maar je moet toch nog veel doen hoor. Je moet nog veel doen en je moet veel vragen of de Heilige je erbij helpen. En toen kwam die in de Bijbel tegen dat de gerechtigheid Gods in het evangelie geopenbaard wordt. Nou, die man, die wist niet waar hij het zoeken moest. Zit ik nou nog onder het recht? Eist God nou alleen maar rechtvaardigheid? Dan is het verloren. Verloren. En toen zei hij niet, oh, dat lieve recht. Dat lieve recht, dat zei hij niet. Ik haat het woord gerechtigheid. Ik haat het woord gerechtigheid. Dat zei hij. Ik haat het. Dan kan ik nooit meer zalig worden. Totdat hij zag. Het is geen eisende gerechtigheid. Maar het is een schenkende gerechtigheid. En toen is Romeinen 1 vers 16 voor mij geworden. Als een porta paradisum. Als een poort naar de hemel. Ik heb wel eens een boekje gelezen. Maar dat zou wel een verhaaltje zijn. Dat hij een roos plukte. En die deed hij zo. In het knoopschap van zijn pij. Nou, of dat waar is, weet ik niet. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want Gods vriendelijke aangezicht in Christus geeft vrolijkheid en licht. Daar gaat hij, Luther. Daar gaat hij. En toen is hij gaan spreken. En toen is hij gaan schrijven. En oh, wat heeft die man tot een rijke betekenis geweest. Voor de kerk. En dat is ook mooi. Om dat te gedenken. En dan zeggen we. Oh, wat een bijzondere man. Nee, maar dat het de Heere behaagd heeft. Om mensen te gebruiken. Nogmaals, we gaan niet naar 1 november. En dan te zeggen. Dat is de heilige dag van die. En dat is de heilige dag van zo. Maar dan is het ere. Wie ere toekomt. Luther heeft wel eens gezegd. Als ze mij gaan eren. En mijn geschriften hoger gaan achten dan het woord van God. Dan wilde ik wel dat ze 20 meter diep begraven werden. Ik ben blij dat het niet gebeurd is hoor. Jullie ook niet? Dan ben je blij omdat die boeken er zijn. Ik ga zo graag even naar Wittenberg, zeg ik wel eens. In de kerk, als ik ergens spreek. Tenminste, in Elsbe zeg ik het vaak. Ik ben even in Wittenberg geweest. Want jullie luisteren her en der. Maar ik ga graag even naar Wittenberg. Ook een beetje naar Genève. Mevrouw Wittenberg. Wittenberg. Luther. Helderheid van het evangelie. Gedenk uw voorgangeren die het woord Gods gesproken hebben en volg daarna hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Hoe ging dat toen bij Luther? Nou, die heeft zijn bloed niet hoeven te geven. Hij heeft het wel eens gedacht en hij heeft er ook wel eens op gehoopt. Toen de martelaren van Brussel omkwamen, Voes en Van Essen. Toen schreef hij, oh, dat het die mensen vergund is om te komen voor het evangelie. Dat had ik ook wel gewild. Ja, is ook wat, hij op dit plekje komt. Maar daar had de Heer hem ook gebracht. Hè. Want wij zien hem vaak gaan en naar Worms al waren er duivels als pannen op de daken, zegt hij, ik zal nog gaan. Ga nou niet, ja, dat is al duivelse pan op de daken. En later zegt hij, ik weet niet of ik het nou ook nog zo zou zeggen. Zie je, Gods kinderen, dat zijn helemaal niet zulke krachtige mensen. Maar die zijn kracht, die hebben kracht uit God. Het is Israëls God die krachtig heeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God. Elk moet hem vrezen. Er zijn ondertussen wel heel wat mensen geweest die hun bloed hebben gegeven voor de naam en voor de heerlijkheid van de Meester. Die liever met Gods volk schade leden en liever met Christus versmaad waren dan voor een ogenblik de genieting van de wereld te hebben. En ook dat vinden wij in het martelarenboek. En daar wil ik toch vanavond ook wel iets over zeggen. En weer, niet tot verheerlijking van een mens, maar wat de Heere wil geven als het nodig is. Want je kunt er wel eens bang van worden, toch? Je kunt het er wel eens bang van worden. Waar moet dat heen? Waar moet het heen met een land wat gaat islamiseren? Stel je eens voor, mens. Stel je eens voor, vertrap het kruis van de Heer Jezus. En als je dat doet, dan kunnen we alweer verder met elkaar. Stel je eens voor, je moet er maar eens voor staan. Je moet er maar eens voor staan. Dan moet ik bediend worden uit hem. En anders, dan zou ik een verrader zijn van de zaak des Heren. En daarom, er zijn van die mooie voorbeelden. Wie de Heren wil zijn. En daarom is dat ook goed om dat te gedenken. Om dat ook te herdenken. Je komt met God nooit bedrogen uit. Kijk maar naar die eerste martelaren, ook in ons land. En jongens en meisjes, ik zeg jullie heel eerlijk, ik hou er niet van hem over. We moeten maar nooit zoveel over onszelf spreken, zeker niet als dienstknecht van God. Maar ik zou je toch eerlijk zeggen, ik was 15 en toen ging ik dat martelarenboek een beetje bestuderen. En dat heeft de Heer voor mij gebruikt. Hij zegt, wat ben jij toch een arm mens? Wat geloof je eigenlijk? Wat geloof je eigenlijk? Daar ging ik leren zien dat het existentieel is. Dat het niet zomaar is. Maar dat je voor tijd en eeuwigheid aan de Heer overleveren mag. Dat je uit hem leven mag. En nog eens. Dat bij ons het niet te vinden is. Maar dat de Heer het op zijn tijd ook geeft. Dat je desnoods voor zijn naam en zijn eer zou willen sterven. Maar alles uit hem, niets uit ons. Zo willen we toch enkele voorbeelden noemen. En misschien, ja, het is toch, willen we zijn, het is een hervormingsherdenking en het is notabene ook nog eens een keer hier in Montfort. En dan wil ik u in herinnering brengen, want misschien weet u dat niet. Maar er is hier vroeger een predikant geweest, die heette Andreas Oosterbeek. En die heeft hier gestaan van 1601 tot 1614, dacht ik. Kan ernaast zitten, maakt allemaal niet uit, mensen, die jaartallen. Maar die man die was in 1584 stomdronken, liep hij over de straat van Sneek, stomdronken, Andreas Oosterbeek. En hij was dominee in Sybrandehuizen, een plaatsje ergens in Friesland. Maar die man had veel te veel op en dan liet hij dronken door de straten van Sneek. En toen moest hij in 1584, moest hij zijn schuld belijden. Dat hij zich zo verschrikkelijk slecht had aangesteld door te veel gedronken te hebben. En kennelijk is er bij die man toch een ommekeer geweest. Want hij is later nog predikant geworden in Wageningen en in Apkoude. En toen is hij naar Montfort gekomen. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft hier 260 artikelen geschreven. Weliswaar vertaald van de Fransman Crespin. Waarin hij 260 mensen beschrijft die in het martelarenboek nog niet stonden. Die heeft hij erbij gevoegd. Ik denk dat hij voor zijn drank genoeg gehad heeft. En dat hij toen genoegen gekregen heeft in wat er nou werkelijk waarachtig toe doet. Dus die dronken man, die dronken dominee, die zo'n vermaak had in de fles, die kreeg vermaak om te vertellen wat God gedaan heeft in de levens van mensen, tot bemoediging, tot vertroosting. Want voordat je het weet, komt ook de vervolging onder ons. En dan kun je zeggen, ik heb eens gelezen. En hoe deden ze het? Die mensen gingen niet zomaar die brandstapel op, maar dat hebben ze allemaal gedaan in biddend opzien tot de Heere. En toen konden ze zelfs sterven. Er waren er ook die niet zo dapper waren. Er waren er ook die terugdeinsden. Er zijn er zelfs geweest die eerst alles afzworen en toen zo'n vroeging kregen dat ze bij herhaling zeiden, begin maar met deze hand te branden, want die heeft u afgezworen. Maar alles uit hem. Als de liefde van de Heere Jezus een mens overmand, dan zegt hij, ik kan met Christus overal zijn, met mijn God. Spring ik over een muur. En dan kom ik ook bij het jaar 1525, want we hebben even met elkaar erover gehad, waar ga je het over hebben? Wat voor dingen ga je aanhalen? Ik zei, nou, het is misschien wel goed om in het jaar 1525 ook even stil te staan bij de martelaar van Woerden, Jan de Bakker, die in het jaar 1525 inderdaad 500 jaar geleden om het geloof is verbrand. En die Jan de Bakker, waar ook een school naar vernoemd is, die Jan de Bakker, dat was een jonge man die in Woerden op school ging en daarna zei zijn vader, die koster was, maar ook nog iets deed in de pannenbakkerij, in de steenbakkerij, want dat is geen Jan de Bakker in de zin van een broodbakker, maar een stenenbakker. En toen zei hij van, joh, ga jij maar studeren in Utrecht, want je bent een veelbelovende jongen. En toen is die koorknaap geworden in de Dom van Utrecht. En hij zong het hoogste lied. Maar ja, jongens, toen kreeg hij de baard in de keel. En ja, toen was hij niet meer geschikt voor dat koor. En toen is hij maar naar de school gegaan van de Broederen des Gemene Levens. Was zijn daarvoor lelijk het. Nou, het gemene leven, dat betekent het algemene leven, het gewone leven. Dus dat waren broeders, die zaten niet in een klooster om zich op te houden, ver bij de mensen vandaan, maar dat waren nou broeders die gewoon tussen de mensen ingingen en die hielpen, bij wijze van spreken. Wat, we zouden het vandaag een soort social workers kunnen noemen. Maar ze hielden zich wel op gebedstijden bij elkaar, maar ze waren volop in de maatschappij. Broederen des gemene levens. Maar weet je wat die mensen ook hadden? Die hadden iets ontdekt wat hen altijd weerhouden was. Die hadden het woord Gods mogen ontdekken, herontdekken. En die mochten gaan leven uit het woord. En een van die mannen, dat was ene Hinne Rode. En die man, die was ingewonnen voor de beginselen van de reformatie. Wat zijn de beginselen van de reformatie? Want dit, het woord God. Niks eraf en niks erbij. Geen tradities, geen kerkelijke toevoegingen. De kerk zegt, nee, wat zegt God? Zo was het ook bij Luther op de Rijksdag van Worms. Als jullie mij vanuit het woord kunnen overtuigen, dan dat ik mis zit, dan zeg ik revoco, ik roep. Maar zo niet, hier sta ik. God helpe mij. Hinne Rode was ook zo iemand in Nederland. En die had ook de waarheid van Gods woord ondervindelijk leren kennen. En hij ging ook zijn leerlingen daarvan vertellen op de school van de Broederen des Gemene Levens. Dus weer niet het lelijke gemene, nee, maar het algemene leven, het gewone leven. Net zoals ik spreek over gemene genade, dat is algemene genade, begrijpt u? Bijzondere genade en gemene genade, dat is een ouderwetse woord. De gemene leven, dus gewone leven, dagelijks leven. En die kleine Jan, een puber, die werd daar toch door aangetrokken, door die woorden van die Hinne Rode. En toen kwam die thuis en toen zei vader, de koster van de Petruskerk van Woerden, dat gaat niet goed met onze jongen, dat gaat niet goed, dat gaat niet goed. Die komt met ketterse uitingen. Die jongen die moet even naar Leuven naar school. Daar is Erasmus ook school mee, daar is er ook zo'n beetje wetenschappelijk onderwijzer. En die Erasmus, dat is nog een oude schoolvriend van me van vroeger. En daar gaat hij het wel wat beter leren. Maar het ging met Jan de Bakker, Jan Pistorius, van kwaad tot erger, tenminste voor zijn vader. Hij begon die leerlingen steeds meer te uiten. Hij is nog heel even voorganger geworden in Jacobswoude. Dat bestaat niet meer. Dat is in de rook, onder de rook van Woubrugge. En op een gegeven moment heeft hij dat ambt neergelegd. Heeft ook nog in de gevangenis gezeten. En hij ging over tot het gewone dagelijkse leven. Hij werd ook bakker. Dus we zeggen stenenbakker. Dan moet je iets zeggen, stenenbakker. Ik denk niet dat hij bij die ovens gestaan heeft, maar meer dat hij erin gehandeld heeft of een voortleidinggevende taak heeft gehad of iets dergelijks. En hij ging trouwen. Nou, dat was natuurlijk helemaal schandalig. Een priester die ging trouwen. Ja, dan moet ik denken. Ja, neem even niet kwalijk. Moet ik even denken aan wijlen dominee van Dijk. Die vertelde in Barendrecht. Dat was de pastoor, die was 25 jaar pastoor. En toen zei hij, ja mensen, de pastoor is 25 jaar, heeft een jubileum. Is op 25 gaat er, oh nee, zegt hij, hij is niet getrouwd. Hij woont samen met zijn huishoudster. Maar in die tijd, dat was schandalig, schandalig. Als een priester, een vrouw, hij mocht rustig een bijzit hebben of zo. Dat was een hele hoop gedoe. Maar echt trouwd, dat kon natuurlijk niet. En toen is hij in de gevangenpoort terechtgekomen in Den Haag. En zelfs Margaretha van Oostenrijk, dat was de landvoogdes, die is er in eigen persoon bij geweest. Toen deze Jan de Bakker op jeugdige leeftijd verbrand werd om des geloofs wil. Medegevangenen die zongen Te Deum. Laudamus, geprezen zij uw naam, o God. En toen hij zelf op de brandstapel terechtkwam voordat ze hem wurgden, toen zei die Heere, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, dat haal je niet uit jezelf voor mensen. Dat leer je van de meester, want ik kan me zo voorstellen, ik zou net zo zijn als Zacharia in het Oude Testament. Denk erom, de Heere zal het zien en zoeken. Nee hoor, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Diezelfde God leeft nog en toen het helemaal aan het eind was, toen zei die met Psalm 30... met Psalm 31. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat me niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. En toen een klein knalletje, een buskruid, en dan springt hij uit elkaar. Springt hij als het ware naar de zaligheid. Jan de Bakker wordt geloof verbrand. Hij is trouwens niet de eerste Nederlander geweest. Dat was de Rode Kuiper Dirk Willems uit Utrecht. Maar ja, eenvoudige mensen werden vaak niet geteld. Maar dat was de eerste. Die was een week eerder. Maar we zullen het maar niet hebben over een wedstrijd van martelaarschap. Maar de een was nog eerder in de hemel als de ander. Maar niet vanwege hun bloed. Nee, maar weeg de bloedgerechtigheid van Christus. En daarop mochten ze leunen. Daarop steunen. Dat was het bloed des verbonds. Dat was het bloed van het behoud. En nu, ja, we zitten tenslotte hier in Montfort. Als u nou daar, aan die kant, de kerk inkomt, moet je eens even op de grond kijken. Ja, je moet wel uitkijken natuurlijk dat je niet tegen een ander aanloopt, maar daar liggen een paar stenen van ene Schinkel. En die stenen zijn uit de 17e eeuw, dacht ik, 16 zoveel. Maar hier heeft vroeger in Montfort een familie Schinkel gewoond. En die hadden een zoon en die heette Harman. Dus geen Herman, maar Harman. En die Harman Schinkel,
Die heeft ook in Leuven gestudeerd. En die is schoolmeester geworden in Delft op de Latijnse school. En hij werd ook zangmeester. Het was een hele muzikale man. Hij heeft zelfs een complete zangbundel gemaakt. En ik dacht van zo'n 500 bladzijden. Ter ere van Maria natuurlijk. Gebenedijd haar naam. En noem al die dingen maar op. En toen heeft hij op een gegeven moment ook gekozen om het drukkersvak uit te gaan oefenen. En toen is hij dat ook gaan drukken. Die gezangboeken die ook in de kerk gebruikt werden. Maar ja, inmiddels was hij getrouwd. Maar toen kwam de reformatie, 1566. En die man die leefde helemaal van de boekhandel. Maar zijn boeken kwamen niet meer aan de man. Want de reformatie won terrein in Nederland. 1566, het jaar van de beeldenstormen, het jaar van de hagepreken. En de ene de ander die zegt, ik hoef de gezangboek niet. En daar bleef die Harman Schinkel zitten met een hele hoop boeken die hij niet meer aan de man kon brengen. Hij ging bijna failliet. Harman Schinkel ging failliet. Bijna. Hij woonde op de oude Delft, vlak bij de oude kerk van Delft. En toen is hij in aanraking gekomen met de prediking van het heilige evangelie. En toen ging het roer om. Toen ging die psalmboeken, ging die drukken. Toen ging die de Heidelbergse catechismus drukken. Toen ging die de Nederlandse geloofsbelijdenis drukken. Maar hij wilde nooit iets doen, een spotpamflet tegen Rome, dat wilde hij niet. Hij zei, dat doe ik niet. Willem van Oranje had in 1567 gezegd, mensen, doe daar nou niet aan mee, ga elkaar nou niet bespotten. Hij zei, dat doe ik niet. Maar nou was hij even een paar dagen in Montfort, Harman Schinkel, en bij zijn ouders. En nou was er een knecht, en die had in die tijd juist even op zijn drukkerij een spotbrief laten drukken. En waar is dat gedrukt? Op de drukkerij van Harman Schinkel. Ja, nou, u begrijpt het. Toen werd hij de schuldige. Wat heb je nou gedrukt? En in alle vertogen die er geweest waren, ja, je zei, ja mensen, dat, ik kan er niks aan doen. Dat spijt me geweldig. Maar in ieder geval, die man, die is in 1568 op de markt van Delft tegenover de nieuwe kerk, tussen de nieuwe kerk en het oude gemeentehuis, is die om het geloof onthoofd. Een Montfoortse man in Delft onthoofd. Eén slag. En hij was thuis, net als Johannes de Doper, weet u wel, één slag. Ik zeg tegen de catechisanten wel eens in de Bijbel, wordt in de oude Statenbijbel gesproken over de kop van Goliath. Maar over het hoofd van Johannes de Doper. Bijzonder, het is eigenlijk hetzelfde woord, maar kop van Goliath. Maar het hoofd van Johannes de Doper. En zo werd deze man onthoofd. En nou is het zo mooi, u zou zeggen, ja, waar kwam hij nou mee? Je komt dan met de Bijbel, natuurlijk. Maar ik dacht, misschien heb u dat boekje niet. Maar ik heb eens een boekje gekocht. Dat gaat over die Harman Schinkel. En die Harman Schinkel, die heeft voordat hij ging sterven, heeft hij aan zijn vrouw een brief geschreven. En ook aan zijn drie kinderen. En ik kan niet nalaten om u daar iets uit voor te lezen. Het lijkt een beetje op de brieven van Guido de Bray die hij aan zijn eigen vrouw en kinderen geschreven heeft. Maar ik zal er eens iets uithalen. In de eerste plaats een afscheidsbrief aan zijn vrouw. Aan mijn uitverkoren huisvrouw, allerliefste en dierbare pand, dit schrijf ik u, tot de laatste adieubrief voor mijn verhuizing uit deze wereld. Want morgen ben ik bescheiden om naar het huis bij onze hemelse Vader te reizen. Daar ik hoop en niet twijfel naar beloftenis die Hij ons bij zijn enige Zoon, onze opperste priester en Heer Jezus Christus gedaan heeft, in de verzameling der uitverkorenen uw toekomst te verwachten. Daartussen, zolang als het Hem belieft, zal u in de weg en pelgrimage van deze wilde woestijn te laten blijven, heb ik Hem gebeden en bid ik, als zonder ophouden, dat Hij u wil wezen, een behoeder, voorstander en leidsman. Ik bid u, neem mij in liefde af. Dus hij wil zeggen, stop maar met mijn liefde. Stop maar met mijn liefde. Stop maar met mijn liefde. Gij weet uit de lering van de heilige apostel, uw vrijheid die ge hebt, en wat u te doen staat, naar uw mans afscheiden, deze vrijheid benijd ik u niet, maar is het dat ge u weer tot een huwelijke staat begeeft, zo bedenkt u wijselijk en ziet wie dat ge u zelf toevoegt, om uw kinderkens willen, die u door Gods genade uit mijn lenden gegeven zijn. Want gij moet nu al uw naastigheid daartoe aanwenden, om die in Gods gerechtige kennis op te voeden en in zijn wegen te sturen, alzo u Paulus dat de uitverkorene leert. En ook als hij het leest, als een kinderen. Ja, dat is ontroerend, want dan schrijft hij aan zijn kleine jochie. Die was een half jaar, toen was hij uit het huis geleid van, joh, kom maar mee, dan ga je naar de gevangenis. O, allerliefste zoon Bruno. Ja, dat is al een vreemde naam, maar vooruit maar. O, allerliefste zoon Bruno, ge zijt de derde en de jongste van de vruchten die me God gegeven heeft. En gij zult geen memorie of kennis van uw vader hebben. Gij werd geboren op de 1e maart in het jaar 1867, zodat gij nog geen anderhalf jaar oud zijt. Toen ik gevangen genomen werd, stond gij in de staarstoel in de keuken en lachte mij toe. Maar ik betaalde u weder met wenen. Als gij tot uw jaren geraakt en bekwaam zult geworden zijn om te school te gaan, zo voegt u zelf naastig en onderdanig onder Godvruchtige schoolmeesters. Ik bid de Heere dat hij uw jonkheid in alle reinheid gelieve te bewaren. Als ge kunt lezen en schrijven met hetgeen dat daar toe behoort van rekenen en cijferen, zo begeef u tot enig handwerk of studie of iets anders, dat uw vrienden en voogden u toe zullen raken. Maar ziet bovenal dat ge de Heere volgt in een godzalig leven. Dat schreef Harman Schinkel voordat hij in één slag naar huis ging. En nu eindigen wij met deze woorden opnieuw. Gedenk uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben, en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Ze zal ons niet berouwen, de keus van het smalle pad, bekennen de getrouwen die ons heeft lief gehad. Maar dan altijd zo, Jezus Christus is gisteren zelfde en in der eeuwigheid. Ik heb het niet, ik kan het niet, maar in Hem, door Hem, zijn wij meer dan overwinnaars. Daarvan gaan we nu zingen uit Psalm 37. Psalm 37. Dus even zien, Psalm 39, het 19e vers. Let toch en zie op vrome en oprechte en wat er verder volgt. Psalm 37, vers 19.
We zijn aan het eind gekomen van deze reformatiebijeenkomst. Mij is gevraagd de mededeling te doen dat u per gezin één boekje meeneemt wat uitgedeeld wordt bij de uitgang van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordt. Dus per gezin, per eenheid, één boekje. Dan moeten er wel genoeg zijn. Zo dadelijk na het danken, na het amen, zonder verdere aankondiging, zingen wij met elkaar staande een vaste burcht is onze God. En ook het vierde vers, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Er wordt ook nog gecollecteerd voor de stichting Vrienden van Heidelberg en Dordt. Deze collecte willen we van harte aanbevelen in uw milddadigheid. En dan wil ik ook u bedanken voor het meeleven en ook meekijken. En ook bedanken dat we zo samen dit mochten doen vanuit beide kerkenraden. En ik wil ook collega van Mechelen en van Koten bedanken voor hun woorden. En laten we dan nu bovenal de Heere danken voor deze avond met elkaar. Laten we bidden en danken. Trouwe Heere, Vader van alle barmhartigheden, uw woord houdt stand in eeuwigheid en daarom zijn we vanavond wie we zijn en is er nog een kerk in Nederland en op deze wereld. De martelaren durfden het daarop te wagen door uw genade. Zij weten veel meer dan wij van de eeuwige heerlijkheid en dat het alles waard is. Wij bidden nu om een zegen over alles wat is gedeeld vanuit Hebreeën 13 door beide collega's. We zijn allemaal op reis naar de rechterstoel. En we zullen allemaal verantwoording afleggen van wat we hebben gedaan met uw evangelie, met de boodschap van uw liefde voor zondaren. Genade. Voor wie maar wil. Wij bidden u, als we elkaar weer zullen ontmoeten op die grote dag van uw zoon voor zijn rechterstoel, of we mogen geborgen zijn achter het bloed van Jezus Christus. De martelaren wisten het zeker. Luther wist het zeker. Geef dat we het allemaal zeker weten, dat we zonder verschrikken kunnen verschijnen om verantwoording af te leggen van ons leven, voor uw rechterstoel. Calvijn zei het in zijn institutie om daar dagelijks onszelf toe te verheffen. Geef ons in dat lichte leven, zodat de vraag geboren wordt, hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? En beantwoord is met helderheid uit het evangelie. U schenkt de gerechtigheid. We kunnen men alleen verwerpen en als u het geeft door genade, door het werk van uw geest aanvaarden. Maar u schenkt het. U neemt het veel hoger op hoe we ons verhouden tot het bloed wat is verkondigd. Uw zoon die is aangeprezen door collega van Mechelen, dan hoe we ons verhouden tot uw wet. Wij bidden u, red ons van die vloek voor een iegelijk die de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Geef zo dat we ons geborgen weten, persoonlijk. Dat we weten waar onze schuld is gebleven. Wij danken u dat we de boodschap nog hebben, dat u vijanden met uzelf verzoent. Dat u goddelozen rechtvaardigt. Dat u zondaren vrijspreekt. En geef dat die boodschap zijn kracht zal blijven doen, in welk kerkverband dan ook, in welke situatie dan ook, verheerlijk u zelf, trouwe Heere. Wij bidden u, zo voor elkaar. Red ons van onszelf, van de brede weg, en breng ons op de smalle weg, tot de verheerlijking van uw naam. Zo bidden wij ook voor de stichting Vrienden van Heidelberg, die werk vertalen gereformeerde literatuur naar het Duits. Stel hun vertaalwerk en verspreiding van die literatuur tot rijke zegen, Mag er zo ook in Duitsland een wederkeer komen. We bidden ook om een ravij in Nederland. En mag het beginnen bij ons persoonlijk. In onze armoede en ellende. Zo bidden wij voor de beide kerkverbanden. Ja, uw kerk in Nederland, geef herstel en geef inkeer. Als het aan ons ligt, Heren, dan hebben we uw loslating verdiend. We hebben niets om ons op laten voorstaan. Wij bidden u het uit genade om Jezus wil. Zo bidden we u of u met ons mee wil gaan, ons veilig thuis wil brengen. Wees met hen die alleen thuiskomen en niet kunnen delen wat er vanavond is verkondigd. Mogen ze het voor uw aangezicht dan delen met u. Geef ons de genade om de levensweg te gaan waarop u ons heeft gesteld, in vreugde en in verdriet, in rouw, in moeite en zorgen. Zo bevelen we u de Heere aan. En zo bidden we of uw evangelie hier en wereldwijd een kracht van u tot zaligheid zal zijn en blijven. Maak uw huis vol en kom haastig terug, zodat alle tranen van de ogen worden afgewist. Zodat er eindelijk vrede komt en gerechtigheid heerst. Wij bidden u, Heer Jezus, kom haastig om orde op zaken te stellen. Neem zo het masker van Israël weg wat u heeft verworpen. Het deksel. Geef ze op u te zien die ze doorstoken hebben. En geef ze dat weeklagen. Wij bidden u zo of u in ieder die een taak heeft in uw wijngaard wil zegenen van beide gemeentes, ook die geroepen zijn om u te dienen in het ambt. En wij bidden u zo of u ons in uw dienst wil nemen. Geef ons de bekwaamheid in alle armoede voorzien. Zo danken we u voor wat er is gezongen, voor wat er is verkondigd. En zo danken we u voor uw woord. We danken u voor de reformatie. We danken u dat u de wereld lief heeft. Zo lief dat u uw enige geboren zoon gaf. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. We danken u voor het wonder dat u lief heeft waarop u moet tonen. Naar recht. Ga ze met ons mee, Heren. En hoor en verhoor ons uit genade. In Jezus' naam. Amen. Zingen wij dan nu tot slot het Lutherlied vers 1 en vers 4 en de collecte is al aangekondigd.